Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk op de financieel-economische actualiteit. Eerst spreken we met Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom Danny.
Dag chef.
En jij hebt nog eens gekeken naar de wat langere termijn impact van het feit dat Joe Biden de nieuwe president van de VS is geworden. Blijkbaar zijn wij daar in Europa niet de enigen die daar heel blij mee zijn, maar ook de opkomende markten prijzen zich gelukkig met de komst van Biden en het vertrek van Trump. Maar waarom precies?
Ja, omdat het beleid van Trump wat meer ging naar isolationisme, dus een zich terugtrekken van Amerika uit heel dat wereldgebeuren. Dat kon hem allemaal zo niet meer schelen. Niet meer deelnemen aan alle mogelijke brandhaarden in de wereld. Maar ook ja, dat programma waarmee hij verkozen was van Make America Great Again betekende natuurlijk ook protectionisme. Dus Amerika, de Amerikaanse industrie en zo, die moest terug worden opgebouwd. Maar dat ging ook vaak dan te koste gaan van de rest van de wereld. En belangrijk daarbij natuurlijk, hetgeen dat het meest spraakmakend was de voorbije jaren, was die handelsoorlog die Trump ontketende met China, de tweede grootste economie ter wereld. Maar ook heel belangrijk voor een aantal andere opkomende landen die belangrijke handelspartners waren van China, die leden ook onder die beslissing van Trump om importtarieven te verhogen en andere zaken te doen, waardoor dus de Chinese groei toch wel werd afgeremd. Dus in die zin ja, keken de emerging markets daar enorm naar uit en dus zeker ook de beleggers die daar investeren, want we hebben gezien sinds de omroepen Joe Biden tot winnaar van de verkiezingen hebben uitgeroepen, dat de belangrijkste index van de emerging markets, dat die toch al met meer dan 10% is gestegen.
Ja, dus een kortstondige heropleving. Nu, ik heb wel een beetje het gevoel bij die opkomende markten dat ze al lang opkomend zijn. En het komt er precies maar niet uit. Wat hebben ze eigenlijk de afgelopen 10 jaar gedaan wat betreft beursprestatie?
Ja, dat is eigenlijk wel onthutsend zwak geweest. Zelfs nog een stuk zwakker dan bijvoorbeeld de Europese beurzen, die toch ook wel zwaar zijn achtergebleven op de Amerikaanse. Maar als we kijken naar de iShares MSCI Emerging Markets ETF, dus de belangrijkste tracker op die opkomende markten, dan zien we dat die op 10 jaar tijd amper een return van 34% heeft gerealiseerd. Dus dat is een optelsom van de indexstijging en de ontvangen dividenden. Dat is een gemiddelde van minder dan 2% per jaar. Dus dat is eigenlijk nog minder dan de obligatiemarkten daar opbrachten. En als we dat vergelijken met MSCI World Index, dan zitten we daar op plus 171%. En als we kijken naar de Standard & Poor's 500 Index, met vooral die techgiganten, dan is daar zelfs een stijging van 270%. Dus er is een dramatische minder prestatie geweest van de emerging markets ten opzichte vooral van de Amerikaanse beursindexen.
Ja, en nu met die heropleving van recent lijkt het erop dat er veranderingen zitten komen. Ze moeten het natuurlijk ook nog waarmaken. Welke troeven kunnen ze daarvoor uitspelen?
Ja, als we zien de voorbije decennia, dan is dat eigenlijk precies in golven dat er interesse is voor de emerging markets of net niet. Dus de midden jaren 90 tot voor de financiële crisis was een gigantisch goede periode om te investeren in emerging markets, is ook dan dat we eigenlijk die markten hebben ontdekt. Eerst begon dat met landen als Taiwan en Zuid-Korea, maar daarna kwam dus vooral die factor China heel sterk naar boven. Vooral het toelaten tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 was een gigantisch keerpunt en hebben we die opkomende markten ontdekt. Maar dan na de financiële crisis en het vooral dus het beleid van de Amerikaanse centrale bank om die markten te gaan ondersteunen, ja, dat heeft toch gezorgd dat het geld vooral op Wall Street is geïnvesteerd geworden en niet meer op die opkomende markten. Maar ondertussen weten we toch ook wel dat die landen nog steeds belangrijke troeven hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een jonge bevolking. Hè, dat als we kijken naar hoe zijn de millennials verdeeld over de wereld, ja, dan is dat echt toch wel frappant. De Verenigde Staten heeft amper 65 miljoen millennials, Europa zelfs maar 60 miljoen, maar in Azië alleen al zijn er 800 miljoen, en dan spreken we nog over Latijns-Amerika en Afrika, waar er ook nog honderden miljoenen zijn. Dus dat is een jonge bevolking die toch wel potentieel heel veel groei inhoudt voor de komende jaren en zelfs dus voor de komende decennia. En we zien ook wel dat die landen met dan China en dergelijke kop enorm snel aan het digitaliseren zijn en op dat vlak eigenlijk misschien ons al hebben ingehaald of toch ons aan het benaderen zijn. En zo is de Chinese e-commerce markt al de grootste van de wereld. En zien we ook dat heel wat Aziatische landen door een heel strikt coronabeleid eigenlijk al die COVID-19-pandemie achter zich hebben gelaten, waar dat in Europa en Amerika absoluut nog niet het geval is, en dat die economieën terug aan het groeien zijn. Dat zijn allemaal elementen die beleggers terug zouden kunnen lokken naar die markten. Zeker omdat dus heel wat huizen ervan uitgaan onder Joe Biden dat de Amerikaanse dollar gaat verzwakken. En dat is altijd een signaal ook voor Amerikaanse investeerders om een keer buiten New York te kijken, buiten de eigen markten, en dus eventueel een stuk van het geld te gaan heralloceren richting opkomende markten.
Ja, ja, klinkt in deze fase alvast beloftevol. Nu, wanneer beleggers daarnaar willen kijken en er interesse in hebben om een deel van hun portefeuille aan de opkomende markten bloot te stellen, hoe moeten ze daarmee omgaan? Welke rol kunnen of moeten die spelen in een portefeuille? Want ze gaan doorgaans toch als meer risicovol dan de geavanceerde economieën. Hoe moeten beleggers daarnaar kijken?
Ja, ik denk dat het inderdaad een interessante diversificatie kan zijn voor de beleggingsportefeuille. Maar we hebben in het verleden ook wel gezien, en ook in bijvoorbeeld in de financiële crisis, nu ook in de coronacrisis, in eerste instantie helpt dat niet om een schok op te vangen. We zien dat die markten daar ook onder lijden. Maar in de komende tijd, nu we uit een decennium komen van extreme dominantie van de Amerikaanse beurs op de wereldbeurzen, dat Europa, Japan en opkomende markten toch wel serieus nog zijn achtergebleven, is er nu misschien wel een kans om daar op in te spelen en dus een stukje van de portefeuille te gaan diversifieren richting die opkomende landen. Ik zou dat dan wel vrij algemeen spelen via een tracker op emerging markets bijvoorbeeld, want als men gaat kiezen welke landen of zo, ja, dat is altijd moeilijk en dat kan heel snel veranderen. Vandaag spreekt men dan over Taiwan als interessant of Zuid-Korea en morgen is Thailand of China. Dus dat zijn zaken die voor een particuliere investeerder heel moeilijk zijn om daar juist op in te spelen. Dus men kan beter dat verhaal algemeen spelen en dan voor iets langere termijn. Het kan dus best zo zijn dat we nu terug een andere golf gaan zien, waarbij dus er meer aandacht is voor investeerders terug voor die emerging markets.
Ja, het wordt dus zeker wel een factor om in de gaten te blijven houden. Als aandeel van de week heb jij staalreus ArcelorMittal van naderbij bekeken. Die heeft een belangrijke kaap bereikt recent. Geen winstkaap, maar wel een schuldenkaap. Hoe zit dat precies?
Ja, dus we moeten even teruggaan tot het ontstaan van dit concern. ArcelorMittal is de grootste staalproducent ter wereld geworden door Europese spelers te koppen aan het Indische Mittal. Maar dat gebeurde net voor het uitbreken van de bankencrisis. Dat had in eerste instantie een grote schuldenlast tot gevolg. En dan kwam die bankencrisis en een heel moeilijke situatie, vooral dan in Europa qua groei en dus ook ook qua staalindustrie. En is ArcelorMittal heeft heel veel moeite moeten doen om de doelstelling van een schuld te hebben van 7 miljard dollar, om die af te bouwen tot 7 miljard dollar. Dus dat is pas recent bereikt door de Noord-Amerikaanse activiteiten te gaan verkopen of te gaan samensmelten met een Amerikaanse speler, Cleveland Cliffs, de sterkste speler op dit moment qua groei op de Amerikaanse staalmarkt. En dat is wel heel straf en dat is denk ik ook wel een gamechanger voor het aandeel, waarom het herontdekt wordt en terug wordt opgepikt. Eén, omdat men die doelstelling al lang had en dat men die nu wou realiseren tegen midden 2021. Dat was aangekondigd begin dit jaar. Maar dat was natuurlijk zonder al te weten dat er zoiets als een COVID-19-pandemie op ons af zou komen, die voor een staalbedrijf als ArcelorMittal toch bijzonder pijnlijk was. Toch heeft men die doelstelling kunnen realiseren, maar ook vroeger dan voorzien, eigenlijk al bijna een jaar op voorhand. Dus dat is toch wel een bijzonder straffe prestatie van het management van ArcelorMittal. En dat is toch wel erg geapprecieerd geweest door beleggers.
Ja, nu die kaap is gerond, maar wat was het voornaamste doel van die schuldafbouw?
Ja, het belangrijkste doel is dat men de aandeelhouders, die toch regelmatig in de kou zijn blijven staan de afgelopen 10 jaar, omdat er geen winst was of omdat de winst te beperkt was, om een dividend uit te keren, om dus opnieuw die aandeelhouder centraal te kunnen stellen. En dat doen ze nu door een inkoopprogramma op te starten van eigen aandelen voor $500 miljoen. En dus ook te kijken om volgend jaar dan terug met een deftig dividendbeleid te kunnen starten. En dat is natuurlijk iets waar beleggers echt wel naar uitkijken.
Ja, en dat is gelukt dankzij die participatie binnen Cleveland Cliffs. Nu, hoe kadert die binnen de bredere strategie van Arcelor?
Ja, ArcelorMittal is een wereldspeler, maar heeft toch gezegd van kijk, ja, gezien de situatie, gezien ook onze schuldpositie en dergelijke, moeten wij toch gaan kijken naar en belangrijke beslissingen nemen en te zeggen van kijk, in die markten, daar staan we bijzonder sterk en daar willen we ons verder ontwikkelen. En op andere markten, waar ook de concurrentie groot is, en dat is bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse markt, ja, daar gaan we ons dan eventueel wel wat terugtrekken. Gaan we eerder een kleinere speler worden, maar wel met de bedoeling om daar een rendabele speler te zijn. En dat was de voorbije jaren toch absoluut een uitdaging om in de Verenigde Staten, gezien de enorme concurrentie, om daar een rendabele activiteit te kunnen houden. En het feit van Trump en met zijn American First-strategie was dat zeker niet gemakkelijker geworden voor ArcelorMittal, die dan toch wel een Europees-Indische speler is. Dus in die zin, denk ik, heeft men belangrijke keuzes gemaakt. En zien we ja, dat ze bijvoorbeeld in Brazilië en dergelijke willen groeien. En dus dat daar toch wel meer potentieel is. En ik denk ook wel dat die strategie gesmaakt wordt door de analisten.
Ja, ja, ja. Nu, los van de bredere strategie, is het recent ook met resultaten gekomen. In het kort kwam dat neer op een verbetering ten opzichte van het begin van dit jaar, maar nog niet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nu, hoe staat het aandeel er momenteel voor en de financiële stand van zaken van het bedrijf?
Ja, ik denk dat de resultaten werden wel vrij goed onthaald, omdat men inderdaad die verbetering zag. Het is wel zo, zeker in Europa, dat de situatie nog bijzonder moeilijk bleef en dat we daar nog altijd een aanzienlijke daling zagen van omzet en winst. In bepaalde andere markten was er meer beterschap. Maar het is toch algemeen aanvoelen, gezien de balans nu eindelijk terug op orde is, dat die opgepoetst is, gezien dat men ja, toch wel inspanningen gedaan heeft, ook op vlak van kostenbesparing en dergelijke, om toch beter gepositioneerd te zijn met een lagere kostenbasis en dus meer te kunnen profiteren van wat we mogen toch hopen, een normalisering van de wereldeconomie in de loop van 2021. 21. En we voelen toch aan dat ArcelorMittal het absoluut goed gedaan heeft de voorbije week op de beurs, dat daar een aandeel is dat herontdekt wordt. Niet vergeten dat op het moment van de fusie het aandeel 60 euro stond, dat we helemaal zijn weggezakt, dat er verschillende kapitaalverhogingen aan lage koersen zijn nodig geweest. Maar nu recent is het aandeel terug kunnen herstellen van ongeveer 10 naar 15 euro. En het aanvoelen is toch dat daar nog verder herstelpotentieel is de komende tijd, als inderdaad die normalisering van de wereldeconomie een feit wordt.
Ja, oké. Okay. Blijft de moeite om in de gaten te houden alvast. Jij bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Dag.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
We zijn op het einde van 2020 aangekomen en daarom leek het ons wel eens de moeite om stil te staan bij de vooruitzichten van aandelen en obligaties voor de komende jaren. Wat met de opgelopen waarderingen voor sommige aandelenmarkten en de extreem lage lange termijnrente voeten voor obligaties, wordt de samenstelling van een gediversifieerde beleggingsportefeuille moeilijker en moeilijker. Welke opportuniteiten zijn er voor de lange termijnbelegger en waar liggen de valkuilen? Laten we eerst een korte terugblik doen op de afgelopen jaren. Dan blijkt dat er één duidelijke winnaar was. Dat was de Amerikaanse beurs. Wij als Belgische belegger de afgelopen jaar in Amerikaanse aandelen belegd in het algemeen en Amerikaanse technologieaandelen in het bijzonder, zal het zich niet beklaagd hebben. Komt daar nog bij dat obligaties een mooie return gegeven hebben. We horen de afgelopen jaren vaak spreken over het gevaar van beleggen in obligaties, omdat de lange termijnrente enkel maar kon stijgen. Maar deze voorspellingen bleken eens te meer fout. De rente ging zelfs negatief in heel wat westerse industrielanden. Of met andere woorden, de koersen van obligaties bleven gewoon verder stijgen. Dit alles maakte dat de zogenaamde 60-40 portefeuille, 60% aandelen, 40% obligaties, het de afgelopen jaren zeker niet slecht deed. Enkel wie veel in aandelen uit de groeilanden belegde, zal wat teleurgesteld zijn van de prestaties van de afgelopen 5 tot 10 jaar. Naar onze mening zal de toekomst ergens anders uitzien. De sterke prestatie van de Amerikaanse beurs en technologieaandelen heeft de waardering fors doen oplopen. De KP-ratio voor Amerikaanse aandelen staat momenteel rond 30, een zeer hoog niveau. De KP-ratio is een uitgebreidere koers-winstverhouding, want het meet de gemiddelde winst over de voorbije 10 jaar en houdt al zo rekening met gemiddelde winst over een ganse economische cyclus. De KP-ratio is zeer geschikt om een zicht op de returns van aandelen te hebben met een horizon van 5 tot 10 jaar. Amerika is dus duur, maar de groeilanden zijn dit zeker niet. De KP-ratio voor de emerging markets bedraagt 17,2, een pak lager dan deze voor de Amerikaanse markt. Europa biedt ook opportuniteiten, met lage KP-ratio's voor onder andere de Spaanse en de Engelse beurs. Op basis van deze cijfers verwachten heel wat vermogensbeheerders voor de komende 5 jaar rendementen van gemiddeld 6,25% voor westerse aandelen en 8,25% voor aandelen uit de groeilanden. Kortom, het is tijd om in een gediversifieerde portefeuille de blootstelling aan Amerikaanse aandelen wat af te bouwen, de voordelen van aandelen uit de groeilanden en Britse aandelen. Hetzelfde geldt voor obligaties. Om een idee te hebben van de verwachte return van een obligatie, volstaat het te kijken naar de rente van die obligaties. Als je dus staatsobligaties met een negatieve rente in je portefeuille gaat stoppen, zal je gegarandeerd een negatieve return halen en het rendement van je portefeuille naar beneden halen. Ook hier wijzen de huidige rentevoeten naar de groeilanden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te beleggen in trekkers die in obligaties van de groeilanden beleggen. Binnen ons vermogensbeheer bij Keytrade gebruiken we een trekker op obligaties uit de groeilanden waarvan de gemiddelde rente 3,88% bedraagt. Toch een pak interessanter dan bijvoorbeeld kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties, de zogenaamde corporate bonds uit de eurozone, waarvan het rendement tussen 0,5% tot 1% ligt. Maar het is duidelijk dat beleggers iets meer risico in hun portefeuille moeten aanvaarden om aan aantrekkelijke rendementen te komen. Het besluit is dan ook vrij duidelijk. Beleggers die in een gediversifieerde portefeuille aantrekkelijke rendementen willen halen in de komende 5 tot 10 jaar, zullen hun blik onvermijdelijk naar de groeilanden moeten wenden. Zowel aandelen als obligaties uit deze regio bieden aantrekkelijke rendementen. In Europa kijken we voor aandelen vooral naar Zuid-Europese landen en het Verenigd Koninkrijk. Om het hogere risico af te dekken, kan er ook naar goud gekeken worden.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.